Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Je luistert naar Businesswise Experts. Rethinking Work met Gerben van Driel en Marieke Dam.
Ja, goedemorgen. Fijn dat je weer luistert op deze mooie dinsdagochtend. Weer een uur lang Businesswise Experts Rethinking Work. Marieke, goedemorgen. Hoe is het?
Goedemorgen. Het gaat hartstikke goed. Ja. De zon schijnt.
Toen je vanochtend in de spiegel keek, zag je toch nog steeds die HR-professional die jij bent ook in het dagelijks leven?
Nou, 's ochtends is dat altijd een beetje ingewikkeld. Maar ja. Na het eerste bakje koffie kwam die weer tevoorschijn.
Maar ben jij ook een HR-professional?
Ja, HR en werving.
Ja, maar ja, tegelijkertijd misschien schuilt er ook wel een betonvlechter in je.
Dus... Absoluut. You never know.
Niets is wat het lijkt op de arbeidsmarkt. Gaan we het nu over hebben in Businesswise Experts Rethinking Work.
Elke dinsdag om 10 uur schuiven experts uit het bedrijfsleven aan bij Gerben van Driel van Businesswise. Zij delen er hun kennis, hun learnings, waarmee jij je werkdag verder kunt. Businesswise Experts luister je live op New Business Radio, in je favoriete podcast app of op businesswise.nl.
Je luistert naar Businesswise Experts Rethinking Work. Mijn naam is Gerben van Driel. Je zit misschien wel in de HR al heel lang. Je denkt, ik wil wel eens wat anders, maar ik weet niet wat. Maar misschien schuilt er in jou wel een goede betonvlechter. Of je bent misschien wel klantcontactmedewerker. En je denkt van ja, die chatbots die komen eraan. Wat moet ik nu? Maar misschien schuilt er in jou wel een goede programmeur. Dat soort inzichten, dat zou het skillspaspoortje kunnen opleveren. Ik presenteer het nu een beetje als een gimmick. Maar het is een bloedserieus onderwerp. Want het zou zomaar eens de krapte op de arbeidsmarkt tot het verleden kunnen laten behoren. Al dus onze gast van vandaag. Marieke Sidekick Marieke Dam, geloof je er ook in of niet?
Ja, ik ben al heel erg lang helemaal weg van het idee van skillspaspoort of skills-based hiring. Mm-hmm. Maar in de praktijk loop je tegen zo ontzettend veel muren op, letterlijk. Nou, bijna.
Dus gaat het fantastische utopische idee ooit van de grond komen? Daar gaan we het nu over hebben met onze gast van vandaag, Kim Hooiveld. Ja, gepokt en gemaasd in de wereld van de HR. Onder andere bij ABN AMRO. Jarenlang in die hoek gewerkt. Inmiddels ondernemer. Bright Work Solutions is een bedrijf. Maar hij staat hier vooral nu, denk ik, als in zijn hoedanigheid als bestuurslid van de Skills Ambassade. Ja, Kim, welkom. Mag ik jou voorvechter noemen van het skillspaspoort?
Ja, fan in ieder geval. Fan. En ambassadeur van de skillsbeweging.
En waar komt dat fan vandaan? Want je zat bij ABN AMRO, toen raakte je in de skillswereld verzeild en sindsdien ben je hooked. Wat is dit?
Ja. Nou ja, volgens mij hebben we behoefte aan nieuwe oplossingen op de arbeidsmarkt. En de manier waarop we al jaar en dag kijken naar werk en naar werving onder andere. Dat moet anders. Kunnen we nou een manier vinden waarop we meer kunnen uitgaan van wat mensen daadwerkelijk kennen en kunnen? En wat zijn de oplossingen daarvoor? En die zitten in de skillsbeweging wat mij betreft.
Okay, en ben je daarmee een roepende in de woestijn? Of voel je jezelf toch meer een aanvoerder van een niet te stoppen beweging? Komt dit eraan?
Nou ja, een paar jaar geleden zou ik zeker een roepende in de woestijn zijn geweest. Tegenwoordig is het een beweging die breed navolging krijgt. In het bedrijfsleven, bij overheden, bij het UWV, bij ministeries. Okay. Dus de beweging begint echt op gang te komen. Okay.
Mensen lopen zich warm. Maar tegelijkertijd, ik hoor Marieke ook zeggen, ja, we hebben het er al een paar jaar over. Maar het is nog geen realiteit. En dat vind ik wel een spannende vraag.
Hoe het komt uit een hele andere hoek in de eerste instantie. Komt het uit het non-bias recruitment. Dus,
non-bias recruitment?
Ja, werven zonder vooroordelen.
Oh, okay.
En daar zijn skills natuurlijk heel erg belangrijk. Want dan kijk je eigenlijk alleen naar wat iemand kan en niet naar wie iemand is.
Ja. Maar er zijn veel problemen, veel uitdagingen, laat ik het anders zeggen. Krapt op de arbeidsmarkt en ook mensen die nu luisteren, die weten misschien ook wel aan personeel komen. Dat is lastig. En daar is dat skillspaspoort, zou daar een mogelijke oplossing voor kunnen zijn? Ik wil eerst even, want dat probleem, ook die krapt op de arbeidsmarkt. Ja. Ja, eerlijk gezegd, het is een beetje hetzelfde als krapt op de huizenmarkt. Ik heb een huis, ja, I don't care. De waarde van mijn huis gaat lekker omhoog. Maar ik voel dat probleem niet zo. Krapt op de arbeidsmarkt. Kun je nog even uitleggen, Kim, hoe manifest is dat probleem?
Nou, er zijn zeker in bepaalde sectoren is de krapte dusdanig dat bedrijven het werk niet meer kunnen doen. Maar ook grote maatschappelijke transities, zoals de energietransitie, maar ook De vraag, kunnen we de zorg nog overeind houden? Dat hangt allemaal af van de mate waarin we voldoende mensen weten te vinden om dat werk te doen.
Hoe prangend is dat nu?
Nou, dat is dusdanig prangend dat het ernaar uitziet dat de energietransitie niet op tijd kan worden uitgevoerd als we blijven zoeken naar de mensen met de diploma's en de relevante werkervaring.
Ja, want dat is wat er nu gebeurt.
Dat is wat er nu gebeurt. En daarvan weten we dat we de komende jaar te weinig mensen opleiden voor de vraag die in de arbeidsmarkt zit. En dat zit in de energiesector, maar dat zit ook in de zorg. Hè, waar grote aantallen mensen met pensioen gaan in de komende 10, 15 jaar. Mm-hmm. En ook in sectoren als de ICT-sector. Daar zijn de tekorten dusdanig groot dat we echt moeten kijken hoe we meer mensen naar die tekorten beroepen kunnen leiden.
Om even de feiten erbij te pakken. De koffieautomaat feitjes. 10 jaar geleden, las ik, waren er 13 vacatures per 100 werklozen. Nu zijn het er 114 per 100 werklozen. Al 2 jaar, meer dan 2 jaar, zijn er meer vacatures dan werkzoekenden. Ja. Dus dat is een beetje de krapte. En dan zit het gemiddelde beeld. Ik hoor jou zeggen, in de zorg en ten aanzien van de energietransitie is dat beeld waarschijnlijk nog prangender. Er zijn gewoon techniek, de handjes niet om het werk te kunnen doen.
Techniek, bouw, ICT, hè, dat zijn grote tekorten sectoren.
Onderwijs.
Onderwijs, overheden. En de vraag is of we daadwerkelijk te last hebben van tekorten. Of dat er sprake is van een mismatch.
Ja. Dus dat en wat denk jij?
Nou, ik denk dat als we beter in staat zouden zijn om te zien wat mensen kennen en kunnen. En dat weten te koppelen aan tekortberoepen, dat daarmee de tekorten een stuk minder zouden zijn. Of het helemaal oplossen weet ik niet, maar het gaat in ieder geval een stuk helpen.
Ja, want wat gebeurt er nu? Nu heb je bijvoorbeeld mensen nodig, techneuten. Ja. En dan kijk je naar, heeft iemand een technische opleiding gedaan, een technische werkervaring? Dan zeg je, nee, die zijn er niet meer. En dan houdt het daar dus op. En dat is een te beperkte blik, begrijp ik.
Ja, en dat is wel hoe we gewend zijn om in de arbeidsmarkt te werken. Ja. Je wordt opgeleid voor een vak. Je gaat in een beroep aan de slag. Mm-hmm. En vervolgens is het heel moeilijk om de overstap te maken naar een ander beroep.
Dat herken ik.
Terwijl de vraag in bepaalde sectoren dusdanig groot zijn. Hè, omdat we een energietransitie moeten uitvoeren bijvoorbeeld. Of omdat er een grote vergrijzingsgolf aankomt. Ja. Waar we in één keer hele grote aantallen mensen nodig hebben. In die sectoren die we niet kunnen opleiden.
Maar op zich is het toch ook wel logisch. Hè? Want als ik bijvoorbeeld een weg op wil, heb ik een rijbewijs nodig. Dat betekent dat ik kan sturen, kan remmen, kan uitkijken. Dat ik al die vaardigheden bezit. En dat zit in het rijbewijs. En zonder rijbewijs mag ik de weg niet op. Het is toch ook wat dat betreft wel logisch dat je als werkgever kijkt. Heeft iemand een diploma? Want dat maakt dan toch uit. Daarmee kun je aantonen. Ik kan dit. Ik zit
helemaal in de sectoren waar Kim het net over had.
Ja. En geen misverstand over. Diploma's zijn super belangrijk. En ik zou ook graag willen dat als ik een vliegtuig instap, dat een piloot daadwerkelijk opgeleid is om een vliegtuig goed te besturen.
Ja.
Dus dat staat zonder kijf. Daarnaast, er zijn heel veel beroepen waar je op basis van skills mee gematcht kan worden. Of waar je op basis van je skills al heel geschikt bent om dat werk uit te voeren. Dat betekent ook vaak wel dat mensen nog een opleiding moeten volgen. Mm-hmm. Je kan niet zomaar van nagelstylisten lasser worden. Ook al matchen die skills voor een groot deel.
Matchen die skills, ja?
Ja, die skills die matchen zeker.
Hoe dan?
Want een nagelstyliste die is gewend om schoon te werken, ook voor hygiëne. Die kan heel precies werken. Hè? Dus nauwkeurigheid is een belangrijke skill. En die heeft als belangrijke skill dat de oog-handcoördinatie heel belangrijk is.
Ja.
Nou, en dat zijn precies de skills die ook een lasser heel goed van pas komen. Okay. Dat betekent alleen niet dat een nagelstyliste, als die de overstap maakt, dat die ook daadwerkelijk het beroep in één keer kan uitvoeren.
Hij wil uitvoeren.
Dat is natuurlijk een ding. Ik zit me ook aan te vragen, werkt het ook andersom? Marieke, zou jij je nagels laten doen door een lasser?
Absoluut.
Dat lijkt me mooi. Nee, maar ik ben wel, want dat kan ik wel volgen, ook een beetje uit eigen ervaring. Ik heb ooit bedrijfskunde gestudeerd. Dus als je kijkt naar mijn diploma, dan hoor ik binnen een grote corporate iets belangrijks te doen, bij wijze van spreken. En tegelijkertijd, ik ben televisieverslaggever geweest. Dan noem het allemaal maar op. Dus ik ben wat dat betreft een levend. Mijn diploma reflecteert absoluut niet wat ik kan.
Ja, precies.
En daar komt het op neer.
Ja, kijk, mijn diploma is 25 jaar oud.
Ja.
Wat zegt dat diploma nog over het werk wat ik morgen kan doen? Hè? Mm-hmm. Sterk nog, het werk is dusdanig veranderd in die loop der jaren. Dat de skills die het werk morgen vragen totaal anders zijn dan de skills waarmee ik ben opgeleid.
Kijk. Maar wij zijn echt niet het goede voorbeeld.
Nee?
Nee, we hebben het echt over de mensen die werken in de zorg, in het onderwijs, in de techniek. De mensen die we keihard nodig hebben op alle vlakken.
Ja.
Die vaardigheden hebben die jij en ik ook hebben. wij kunnen ook zorgen voor mensen. Wij kunnen ook voor de klas gaan staan. Mm-hmm. Maar door wet en regelgeving, volgens mij, en de manier waarop het onderwijs op dit moment is ingericht, is het gewoon heel ingewikkeld om die overstap te maken.
Ja. Toch vind ik het bizar, hè, dat, kijk, ik heb ook een vriend die heeft een uitzendbureau in Lassers, hè, toevallig. Of misschien moet ik nu zeggen nagelstylistes.
Ja, you never
know. Nee, Lassers. En die zegt ook, ja, ik kan geen Nederlandse Lasser meer vinden. Ik vind het ook zo bizar eigenlijk dat dat kan. En als je dat nodig hebt, je bent ondernemer of je bent bedrijf, je hebt krapte op de arbeidsmarkt, dan pak je dat toch beter en dan leid je ze desnoods zelf op. Ik snap niet dat het in de huidige context dat probleem dan dus niet opgelost wordt.
Ja. Nou, misschien moeten we even wennen aan het idee dat de mensen met de juiste diploma's en werkervaring, dat ze op zijn. He, dus ja. we zijn al tientallen jaren natuurlijk gewend om het schaap met vijf poten te zoeken en ja. ook te vinden. Selecteren op diploma's en relevante werkervaring. He, want als je het werk eerder gedaan hebt, he, dan zou je het werk bij ja. ons ook wel kunnen. Alleen de situatie op die arbeidsmarkt verandert. He. Dus enerzijds, we hebben krapte. Dus de mensen met de relevante diploma's en werkervaring, die zijn op. Dus we zijn genoodzaakt om te kijken op een andere manier naar talent te kijken. En daarbij verandert het werk ook heel snel. Hè? Dus ja. Een opleiding zegt steeds minder. En ook het werk wat je gedaan hebt zegt steeds minder over je geschiktheid voor het werk in de toekomst.
Maar ik hoorde dus ook zeggen, we blijven maar zoeken naar dat schaap met de vijf poten. Naar die ja. mensen die passen in het hokje wat wij graag willen hebben. We staan ook op het Mediapark. Het doet me een beetje denken aan hoe ik vroeger tv keek. En maar zappen totdat je alle kanalen gehad had. Niks gevonden en dan toch maar weer beginnen bij het toch maar weer doorzappen. Want misschien komt het, weet je, er komt niks. Zet die tv uit, gaan we het anders doen, bij wijze van spreken. In jouw geval zeg je ook, zoek niet langer verder. Gooi het roer om. Rethink, hè, wat dat betreft, je wervingsstrategie.
Ja.
En hoe, laten we dan nu even naar dat skillspaspoort gaan. Wat is dan dat skillspaspoort?
Ja. Nou, dat skillspaspoort is feitelijk een overzicht van de skills die iemand in zijn leven heeft opgedaan. Ja, dat kunnen skills zijn die je in werk hebt opgedaan. Dat kunnen ja. ook skills zijn die je in je persoonlijk leven hebt opgedaan.
Wat zijn dan skills? Bijvoorbeeld
skills is eigenlijk alles wat mensen kennen en kunnen. Even heel plat gezegd. Ja. Dus dat kunnen vakskills zijn, maar dat kunnen ook meer persoonlijke skills zijn. Hè? Dus hard skills en soft skills hebben we het dan over. Maar het is eigenlijk de verzameling van alles wat mensen kennen en kunnen. Mm-hmm. Even heel simpel gezegd.
Ja.
En die doe je op in door je werkervaring, maar die doe je ook op in je persoonlijk leven. Hè? Een voor de hand liggend voorbeeld is natuurlijk mensen die jarenlang mantelzorg hebben verleend. Hè, die leren daarin allerlei verzorgende taken. En doen daarin allerlei skills op. Die natuurlijk ook heel goed weer van toepassing zijn.
Ja.
Op allerlei beroepen. Ook al hebben mensen daar nog niet eerder in gewerkt.
Ja.
Nou, het skillspaspoort, dat lost eigenlijk de vraag op. Hoe kun je aantonen dat je skills hebt als persoon? En hoe kun je dat ook gebruiken bijvoorbeeld in je sollicitatiegesprekken?
Maar die sectoren waar we het net over hadden, die zijn wanhopig op zoek naar personeel. En die zijn ook echt wel bereid om elke strohalm aan te grijpen om dat nieuwe personeel te krijgen. Ook skills-based hiring. Ik heb ernaast gezeten, maar het is super ingewikkeld. Ik heb eigenlijk nog geen één methode gezien die echt werkt.
Waarom is het dan zo super ingewikkeld? Want het klinkt heel plausibel wat Kim zegt. Die zegt gewoon van joh, ik ben bijvoorbeeld technisch talent. Ik zit in mijn vrije tijd misschien wel een brommers te sleutelen of wat dan ook. Terwijl ik het technische papiertje niet heb. Maar op basis van die skills kan ik aantonen van joh, ik heb affiniteit met techniek. Ik wil er wat in. Ik heb twee rechterhanden. Waarom is het zo ingewikkeld dan?
Ja, dat is tweeledig volgens mij. Je hebt de mens zelf. Je bent ergens voor opgeleid vanuit een intrinsieke motivatie vaak. Mm-hmm. Ik vind het leuk om aan brommers te sleutelen. Dat betekent niet dat ik het leuk vind om voor mensen te zorgen. Of voor een klas vol automonteurs te staan.
Nee, maar als ik toevallig de verkeerde opleiding heb gedaan, waardoor ik helemaal geen technisch profiel heb. Maar ik vind het in mijn vrije tijd wel leuk om aan brommers te sleutelen. Dan kan ik wel nu naar de warmtepompinstallateur gaan en zeggen. Zie je wel, ik ben technisch toch Kim? Zo ja, werkt het toch niet?
Zeker. En dan kom je vervolgens in het bedrijf. En dan moet je de hele dag in een kruipruimte liggen sleutelen. Of dan moet je naar Venlo met de auto om een installatie aan een installatie te sleutelen. En dan denk je van god, ja, ik dacht dat ik de hele dag lekker met mijn gereedschapskistje aan de slag kon mijn hobby uit te voeren.
Ja.
En dus het is dubbel. En in de sectoren onderwijs en zorg is het dan ook nog eens zo dat je een hele opleiding moet volgen, omdat je gewoon echt bepaalde vaardigheden nodig hebt die je niet vanuit jezelf hebt.
Ja, maar ik hoor jou zeggen, kijk, er is nog een skills is een ding, maar ook affiniteiten, vind je het werk wel echt leuk.
Ja.
Maar valt dat dan, zit, maar dat valt misschien een beetje buiten de scope van het skillspaspoort dan, ja. Kim, of niet? Hoe luister jij naar Marieke's tegenwerpingen?
Ja, nou, ik herken ze heel erg in de praktijk. Er is heel veel belangstelling de laatste tijd in die hele skillsbeweging en in het instrument skillspaspoorten. Mm-hmm. Tegelijkertijd, we staan echt nog maar aan het begin van de toepassing daarvan. En ik denk dat het ook vraagt om een enorme cultuuromslag. Bij werkgevers, maar ook bij werknemers en bij werkzoekenden. Het durven loslaten van diploma's en werkervaringen. En het accepteren dat er vervolgens nog iets geleerd en ontwikkeld moet worden. Om in een nieuw beroep of om je een nieuw beroep eigen te maken. Mm-hmm. Ja, dat zijn we niet gewend met elkaar. Met Stichting Skills Ambassade werken we ook aan die cultuurveranderingen. Dus hoe zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk werkgevers en werknemers het skillspaspoort gaan omarmen. Want we hebben algemeen gebruik ook nodig om deze beweging.
Beetje resumeer. Kijk, op dit moment hebben we dus een probleem op de arbeidsmarkt. Dus is heel veel technisch talent gevraagd. Op papier zijn ze er niet, want we hebben te weinig mensen opgeleid. Dus te weinig mensen met een papiertje. Maar met het skillspaspoort krijg je misschien wel een hele andere blik op die populatie. En blijkt er misschien wel veel meer talent te zijn wat gewoon past op die technische functies. Omdat ze inderdaad die skills officieus wel hebben. Dat is een ding. En het is natuurlijk ook een potentieel als je zit in een bepaald beroep. Zo heb ik het ook een beetje aangekeild op social media. Dus ik moet het ook even benoemen. En je zit al 20 jaar lang in een beroep. En je denkt, wat kan ik nou eigenlijk anders dan wat ik al 20 jaar doe? Nou, misschien op basis van het skillspaspoort kom je er misschien wel achter dat je ook inderdaad best wel wat raakvlakken hebt met lasser. Als je
naar welke beroepen zijn er nu waarvan we denken van over binnen nu en 5 jaar zijn daar 10.000 mensen van beschikbaar. Of hun baan ligt echt onder vuur.
Ja, dat durf ik niet zo te zeggen. Daar ben ik niet echt expert in. Maar ik geloof McKinsey heeft becijferd dat in 2030 1 op de 16 mensen een ander beroep moet gaan zoeken. Hè. Ja. Dus er vinden allerlei bewegingen plaats als gevolg van digitalisering en automatisering die het werk veranderen. Tegelijkertijd die transities hebben enerzijds als effect dat we heel veel werk aan de ene kant nodig hebben, maar gaan ook als effect hebben dat er werk verdwijnt aan de andere kant. Ik zal ook niet betogen dat met een skillspaspoort de alle krapte vraagstukken opgelost worden, hè, want de arbeidsmarkt is ook een systeem met communicerende vaten.
Ja.
En misschien moeten we ook in Nederland wel keuzes durven maken waar we de mensen het hardst nodig hebben. Ja. Als we de ICT-sector onvoldoende bemensen, dan gaan heel veel sectoren daar waanzinnig veel last van hebben. En misschien wel veel meer dan,
Maar dat is inderdaad het verhaal dat je opleidingen waar geen vraag naar is, moet je misschien een beetje zien te beperken. En opleidingen waar wel veel vraag naar is, laten we dat een beetje stimuleren. Maar even terug naar het skillspaspoort, want dat is natuurlijk ook een toepassing. Als het gaat om banen die verdwijnen. Jij hebt een verleden bij een bank. Ik ook. Daar worden heel veel mensen uitgegooid. Even heel plat gezegd. Ja, die mensen denken van ik heb al die jaren niks anders gedaan dan bij een bank werken. Wat kan ik anders? En ook nogmaals, het is zo'n skillspaspoort. Kan je blik verruimen in dat opzicht van ik met mijn skills die typisch bank waren, dacht ik, kan ik misschien ook wel in andere sectoren terecht. Dus dat zijn de beloftes. Ben even benieuwd, want waar het nu dus praktisch op fout gaat. Hè? Want we zijn er al een paar jaar, wordt er over gesproken. Het idee, ik vind het persoonlijk goed klinken. Wat is nu de eerstvolgende bottleneck die voor ligt? Waarvan jij zegt, Kim, als we dat nou eens kunnen oplossen met elkaar, dan zouden we een stap kunnen zetten.
Ik denk niet dat de bottleneck. Kijk, we kunnen het hebben over een skillstaal die in ontwikkeling is, die we nodig hebben. We kunnen het hebben over de kwaliteit van allerlei instrumenten. Daar moet aan gesleuteld worden. Alles wat we nodig hebben om te starten, dat is er. Dus werkgevers kunnen vandaag aan de gang met skills matching. Die kunnen skillsprofiel in kaart brengen. Die kunnen hun functies omzetten naar skillsprofielen.
Er zijn ook tools online, zag ik. Heb ik zelf ook nog even geprobeerd. Waarin je je ervaring kan invullen. Dan rollen er ook allemaal skills uit volgens mij. Dus alles, alle tools zijn er, hoor ik jou zeggen.
De tools zijn er. Okay. Misschien niet allemaal 100%. Maar het is beschikbaar. Dus het is gewoon een kwestie ook van beginnen.
Ja.
En het lef bij werkgevers eerst maar eens klein te beginnen. En daarna
Hoe doe ik dat dan?
Nou leggen we het weer bij de werkgevers neer. Ik vind dat super ingewikkeld. Je hebt overheid, onderwijs, werkgevers, werknemers. Daarvan is het ontzettend belangrijk voor werkgevers dat dit probleem wordt opgelost. Uh-huh. Maar de werkgevers die echt de grootste problemen hebben, zorg, onderwijs en techniek, laten we die even zo plat slaan, die zijn zo ontzettend afhankelijk van onderwijs en overheid. en van de wil van de werknemer om die transitie te maken. Ja, ik denk dat ze allemaal morgen wel een skillspaspoort willen maken, die werkgevers.
Ja, ik weet Kim.
Voor een deel. Kijk, het zou natuurlijk mooi zijn als we met z'n allen daaraan werken. Hè, maar het risico is ook een beetje dat we allemaal op elkaar zitten te wachten. Hè. Ja. Als de werkgever zegt, joh, het moet van de overheid komen. En de overheid zegt, van het moet van werkgevers komen. Ja, dan begint er niemand. Hè, dus mijn pleidooi is niet zozeer van, joh, het ligt per se bij werkgevers. Maar werkgevers zijn wel bij uitstek in staat om er gewoon in de praktijk mee te starten.
Ja, nee.
En het hoeft niet meteen groots en meeslepend te zijn. Het kunnen ook relatief kleine experimenten zijn. Hè, de regio Gelderland, de werkgeversvereniging de zorg WZW, die heeft hele mooie experimenten al op het gebied van skills toepassingen ontwikkeld. En die laat gewoon in praktijk zien dat het werkt.
Ja, hoe omschrijft zo'n experiment is? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, ze hebben experimenten gedaan op het gebied van skills matching. Hè. Dus met verschillende tools hebben ze werkzoekenden op basis van skills gematcht met vacatures van aangesloten werkgevers. Ze doen experimenten ook met skills paspoorten. Hè. Dus het in kaart brengen van...
En levert dat dan inderdaad ook inderdaad mensen op die zeggen van nou, ik kon geen baan vinden, nu heb ik een baan. Of werkgevers zeggen, ja, ik kon geen mensen vinden, maar ja, ik heb nu toch echt die positie gevuld.
Ja, dat levert goede voorbeelden op. Maar het is in omvang nog veel te klein om het enorme vraagstuk van die krapte in de zorg natuurlijk op te lossen.
Ja.
Maar als we beter kijken naar de experimenten die in de praktijk zijn gedaan. Hè, die vaak in regio's verstopt zitten. Of kleine experimenten in sectoren zijn. Mm-hmm. Dan kunnen we daar al in zien dat het gewoon werkt. En dat het ook nog niet zo gek veel voor nodig is om er nu al mee te beginnen.
Kijk, in de basis is dit de oplossing. En eigenlijk ook de enige oplossing.
Ja.
Je pakt er zoveel verschillende problemen mee aan. Maar de sectoren waar we het over hebben, en dan is techniek misschien niet eens de grootste. Hè? Want techniek, daar hoef je van de overheid niet bepaalde diploma's voor te hebben. Maar zorg en onderwijs, de sectoren waar we allemaal last van hebben. Iedereen heeft daar last van. Ja, die zijn zo overgereguleerd. Ja, dat denk ik dat je met het skillspaspoort bijna niet op kan lossen.
Nee, dat ga je niet oplossen met de skillspaspoort. En ik pleit ook niet voor deregulering. Het zou misschien een goed idee zijn om administratieve lasten te verlichten, et cetera. Maar daar is het skillspaspoort niet voor. Kijk, het skillspaspoort is in eerste instantie bedoeld om mensen makkelijker te laten reizen op de arbeidsmarkt. Hè. Dus de overstap te laten maken van een beroep naar een nieuw beroep. Nogmaals, in veel gevallen zullen mensen dan alsnog wel opgeleid moeten worden.
Ja.
He, dus het doet niks af van de noodzaak van omscholing en bijscholing. Alleen door die skills match aan de voorkant op basis van een skillspaspoort te maken, weet je in ieder geval al dat mensen de skills voor een belangrijk deel in huis hebben om dat beroep uiteindelijk te kunnen goed te
Want als jij het hebt over regulering, dat doet mij denken aan een voorbeeld wat ik onlangs hoorde. Iemand die wilde de overstap maken inderdaad naar het onderwijs. En het helemaal horendol van alle belemmeringen en dingen. Terwijl je denkt van dat bedoel je.
Ja, dus, Erik Coton is ook een mooi voorbeeld. Hè? Ja. Die is daar ook uitgebreid mee in de media geweest. Die wilde graag in de zorg en die moest dingen doen in de opleiding waarvan die dacht, waarvoor heb ik dit in hemelsnaam nodig?
Ja. Nou, dat soort, maar dan heb je het inderdaad over, dat moet zo'n sector, dat moet een overheid of een onderwijs van, joh, misschien is, welke regels zijn nou echt functioneel? Maar dat is misschien een ander vraagstuk. Maar dan ik schaar het wel een beetje onder de cultuurverandering waar jij voor pleit, Kim, of niet?
Ja, en misschien nog even als reactie daarop. Het zou voor de diversiteit in een sector of in een beroepsgroep juist heel goed zijn als we meer zij-instroom hebben.
Yes.
Dat er ook met frisse blik gekeken kan worden naar, is het nou wel logisch dat we hier allerlei regels voor hebben? Of kan dat niet handiger?
Ja.
Zo zou het ook mooi zijn als we niet alleen maar mensen vanuit de PABO in het onderwijs hebben, maar ook gewoon mensen uit het bedrijfsleven. Ja.
Ik zou denk ik ook wel een vakje kunnen geven.
Hartstikke
bijvoorbeeld.
Leuk, lijkt me.
Dus wat dat betreft barrières verlagen in de zorg en het onderwijs zou ik zeggen. En tegelijkertijd de gap verkleinen met een skillspaspoort. Waaruit blijkt dat bijvoorbeeld Van Driel echt wel een verhaal kan houden tegen een groep mensen. Waardoor die in het onderwijs wat zou kunnen doen. En goed is met kinderen. Dat kan echt wel de arbeidsmarkt van het slot trekken. Dankjewel Kim Hooiveld, ambassadeur bij de Skills Ambassade. En natuurlijk ook dank aan Marieke. Dit was Businesswise Experts Rethinking Work.
Je luistert naar Businesswise Experts Rethinking Work met Gerben van Driel en Marieke Dam.
Tweede half uur op deze mooie dinsdagochtend. Marieke, jij bent ook betrokken in wervingen. Heb jij wel eens een retentiemarketeer geworven?
Nee, eerlijk gezegd niet.
Nee. kende je het beroep voordat we überhaupt zich om het onderwerp gingen bekommeren?
Nou, retentie en behoud ken ik wel vanuit HR en werving. Maar vanuit marketing, ik snap wat er mee bedoeld wordt. Maar ik ben nog nooit als zodanig iemand tegengekomen.
Dan gaan we er nu ongelooflijk induiken in BusinessWise Experts Rethinking Work.
Je luistert naar BusinessWise Experts met Gerben van Driel.
Ja, je luistert naar BusinessWise Experts Rethinking Work. Mijn naam is Gerben van Driel. En ja, ken je dat van die energiezuigende, zeurende types? Hè, die, of ze zich nou manifesteren in de vorm van een klant of in een medewerker. In beide gevallen zou ik in ieder geval zeggen, joh, opgeruimd staat netjes afscheid nemen. Maar onze gast in deze aflevering zegt nee, omarm ze. Ja, het lijkt mij een vorm van pure sadomasochisme, eerlijk gezegd. Maar goed, wie ben ik? Marieke, wat denk jij?
Omarm ze, ja.
Ja.
Ja, klanten, die moet je altijd binnenhouden. En je medewerkers ook. Dus ik denk dat jij in de juiste hoek zit.
Ja, en wie is dan jij? Vraagt de luisteraar zich af. Dat is Berit Spoelstra. Ze is retentiemarketeer. Ook freelancer of the year, moeten we toch even benoemen. Eigen bedrijf bij Berit. En al 16 jaar, hè, geloof ik, ben je met dit vak bezig.
Ja, inmiddels al denk ik bijna 18. Ja.
18 jaar. En hoe, want er zijn weinig kinderen die zeggen, als ik later groot word, dan word ik retentiemarketeer. Waarom?
Nee, dat idee had ik als kind zeker ook niet.
Hoe ben jij gegrepen door dit onderwerp?
Bij toeval eigenlijk. Ik was accountmanager en op dat moment wilden ze de groei groter laten zijn. En hadden ze, nou, we hebben meer mensen nodig die voor de acquisitie gaan. Dat noemen ze vaak hunters. Ja. En wie staat op de lijst van de farmers? Dat was mijn naam, die stond bovenaan.
Jij was een farmer.
Ja, dan noemen ze hunters. Farmers noemen ze dat eigenlijk.
Ja, dus hunters, ja. Dat zijn mensen die gaan de markt op en die proberen die nieuwe klanten binnen te trekken.
Ja.
En een farmer is een...
Ja, die voedt de bodem en zorgt op die manier dat er groei ontstaat. Ja, ja. In plaats van gaan voor de kil en daarna het slachtoffer.
Dus jij bent een type farmer.
Ja.
En jij op de een of andere manier heb je daar wat mee, begrijp ik.
Het was meer ontdekken van je talenten. Hè. We hebben net hadden het ook al over. Waar ben je goed in? Ik kwam er gewoon achter dat ik daar gewoon heel goed in ben om die klant aan mij te binden. En kwam daar steeds verder in. En ik vond het een hele fijne manier van werken.
Ja. Kijk, mooi. En eigenlijk in deze BusinessWise Experts Rethinking Work gaan we dat vak eens uitdiepen. Maar ook ons afvragen van wat kunnen we nou met de inzichten van een retentiemarketeer die klanten binnenhoudt. Misschien kunnen we er ook wat mee qua retentie van medewerkers. Want dat is natuurlijk toch een vak op zich. Maar laten we eerst even voordat we naar medewerkers gaan. Even in jouw vak, hè, retentiemarketeer. Wat is het in jouw woorden?
Ja. In mijn geval heb ik het altijd over de vertrekkende klant of de verloren klant. Degene die niet meer tevreden is of echt ontevreden is en weg wil gaan.
Ja.
En dat is vaak gewoon een achterdeur die wagenwijd open staat. We vinden het heel erg leuk om die nieuwe klanten binnen te halen. En dat doen we met alle ellen.
Ja.
En vervolgens is het, wat doen we dan met die klant die eigenlijk voor een ander kiest? Of gewoon niet meer met jou samen wil verder gaan.
Oké, dat is jouw definitie. Want als ik op online kijk, op retentiemarketing, kom ik ook heel veel artikelen tegen over. Dat gaat dan over online business. En dan gaat het er meer over, joh, diegene die ooit een keer jouw webwinkel is binnengewandeld. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die herhaalaankopen gaat doen? Ja. Maar dat is niet jouw definitie.
Nee, dus. Dat is niet mijn definitie. Dat is zeker een definitie. Maar dat is een hele andere tak van sport. In mijn geval gaat het toch echt wel vaak over ontevredenheid.
Ja.
Die je ergens moet opsporen. En het liefst proberen te voorkomen natuurlijk.
En wat voor sectoren, waar moet ik dan aan denken?
Dat kan van alles zijn. Ik denk dat het meest voorkomende hetgene wel is wat je zelf vaak ervaart als je naar de sportschool gaat. In het begin ga je heel enthousiast. Je hebt een mooie campagne, ben je meegestapt. Je gaat lekker sporten. En op een gegeven moment, het komt toch niet zo goed uit. En dat gaat steeds minder. En op een gegeven moment ga je helemaal niet meer. Maar betaal je wel elke maand nog je fee.
Ja.
En dan komt er een moment dat iemand denkt, nou, dan ga ik maar weg. En die wordt dan weer vervangen door een nieuwe klant.
Precies, ja. Want die sportschool die wil natuurlijk alleen maar, die wil toch je omzetpeil houden. Dus daar ligt veel accent op werven en weinig op het behouden, activeren van zo'n klant.
Ja, terwijl dat uiteindelijk de klant is die het geld oplevert.
Ja, juist, heb je, oh ja.
Ja, nou ja, acquisitie, bedoel, dat moet ook weer terugverdiend worden.
Ja.
En dat doe je op het moment, hoe langer je klant blijft, hoe makkelijker het is om die terugverdientijd te realiseren.
Hoor je al een parallel met het...
Heel erg. Ja, ja ik heb ook, ben natuurlijk heel even in het onderwerp gedoken. En ik weet niet of je het boek Superfijne klanten, hoe kom je eraan, van Niels Burgers hebt gelezen.
Ja.
Toen had ik ook al zo'n feest van herkenning. Want ja, heel eerlijk, wij willen dat onze medewerkers blijven. En hoe doe je dat nou? Daar heeft nog niemand de goede oplossing voor gevonden. Maar ik denk dat de grootste oplossing of een van de oplossingen zeker in de commerciële hoek is, zit. Dus ik denk dat we heel veel van jou kunnen leren.
Okay. Maar Bert, je als retentiemarketeer, je komt dan bij het bedrijf over de vloer. Waar gaat het dan nu mis? He, want het klinkt op zich heel logisch als je een bedrijf hebt, die bent commercieel, dat je zegt van, nou, die nieuwe klanten acquireren, ik weet het ook van mezelf, een klus. Behoud gewoon de bestaande klanten. Zorg dat die tevreden zijn en als ze weglopen. Maar wat gaat er nu dan mis?
Ik denk dat het op een aantal vlakken misgaat. Het gaat aan de ene kant op dat je plezier moet hebben als medewerker om daarmee om te gaan.
Ja, dus dat sadomasochisme waar ik het over had. Dat je die ontevreden klanten leuk moet vinden om die te omarmen.
Ja, je moet er een sport van maken bij wijze.
Wat is daar leuk aan?
Als iemand ontevreden is en die weet die om te turnen naar een tevreden klant. En dat die dan ook nog eens een keer loyaal wordt. Want vaak zijn dat ook nog eens een keer de meest loyale klanten achteraf.
Is dat zo?
Ja, zeker als je vaak ziet dat ze als klant een keer een probleem hebben gehad. En dat probleem wordt goed opgelost. Ja. En dat de meest loyale klanten die hebben. En dat vaak ook allemaal ambassadeurs.
Ja.
Want dat hoeft niet allemaal perfect te gaan. Want ik bedoel, je zit vaak met grote bedrijven. Dus veel mensen raken je klant. Uh-huh. De kans dat er een keer wat verkeerd gaat, is gewoon heel erg groot.
Ja, maar jij zegt veel mensen raken je klant. En in het begin zei je ook een klant aan mij binden. Ik ben daar heel goed in. Hoe zorg je dat je een klant aan het bedrijf bindt? Want ik denk dat dat het ingewikkeldste is. Met jou een connectie maken is heel makkelijk. Maar jouw collega die de volgende keer de telefoon opneemt. Of een chatbot misschien waar ze tegenaan lopen. Hoe zorg je ervoor dat de connectie met het bedrijf wordt gemaakt?
Ja, dat zit denk ik op heel veel verschillende vlakken. En dat ligt ook natuurlijk aan wat je business is. Heb je meer een B2B-omgeving, dan werk je vaak met accountmanagers. Dan kun je gewoon die persoonlijke connectie blijven maken. Op het moment dat je in de consumentenmarkt zit, dan heb je geraakt met veel fout te maken. Ik las net een bericht over dat Klarna bijna 2/3 van hun klantgesprekken via chat doet. Of via AI doet. En dus dat bijna 700 medewerkers daardoor eruit kunnen gaan. Ja, dan wordt het wat minder persoonlijk, dat klopt. Maar op het moment dat de service goed is, duidelijk is, mensen er wordt snel reactie gegeven. Je hoeft niet in een of andere ingewikkeld beltscript door te klikken naar het volgende nummer. En je hoeft niet 20 minuten in de wachtrij te staan. Worden mensen ook wel heel erg blij van.
Ja, absoluut.
Dus dan zit het meer in de snelheid en de accuraatheid van service. En dan heb je misschien wat minder die emotionele connectie met je klant. Maar die moet je dan al echt anders gaan zien te vinden.
Ja.
Met andere voordelen die een klant ervaart met jouw product of dienst.
Maar je hebt over een van de dingen die jij nu vaak mis ziet gaan als het gaat om klanten, is dat mensen, ontevreden klanten. Ja, er zijn maar weinig mensen die dat omarmen, die daarmee bezig willen zijn. Daar moet meer aandacht voor zijn.
Ja, het is ook gewoon een kwestie van inzicht. Heb je gewoon überhaupt wel inzichtelijk hoeveel klanten vertrekken? Wanneer vertrekken ze? Waarom vertrekken ze? En welke podium krijgt dat in je organisatie? En als jij alleen maar op acquisitie richt en jij zit in een MT met vijf salesmensen en jij bent de enige die verantwoordelijk is voor die vertrekkende klant, ja, dan krijg je misschien maar 20% van de aandacht ten opzichte van de rest, terwijl het misschien wel 50% van het omzetverlies en dus daar maar ook de winstgevendheid van je bedrijf kan betrekken.
Ja, wat dat betreft, ik vond een staatje als het gaat om hè, dan hebben we het echt over klanten en marketingbudgetten en het verschil tussen hoeveel procent je moet besteden aan acquisitie en aan retention. En natuurlijk aan het begin van je bedrijf is 100% acquisitie, maar het staatje zegt van nou, als je op een gegeven moment gearriveerd bent, dan moet eigenlijk 40% van je marketingbudget moet acquisitie zijn en 60% moet in dat retentie zitten.
Ja, dat vind ik wel lekker klinken. Ja,
ja. En wat zie je in de praktijk? Wat is gevoelsmatig? Wat is de verhouding?
Ik denk 10, misschien 15%.
10-15% retentie en de rest is acquisitie.
Ja.
Ja, dat is ook wel een mooie vergelijking om te maken naar de arbeidsmarkt. Want in bedrijven zie je dat sowieso het budget recruitment HR nooit zo heel erg groot is. En op het moment dat HR een budget inzet, dan zit dat ook echt, ze zeggen wel op behoud, maar daarvoor doen ze heel veel projecten, et cetera. In plaats van echt het maken van de connectie, het bouwen aan vertrouwen, het serieus nemen van feedback. En dat zijn allemaal dingen die bij retentiemarketing horen volgens mij.
Zeker, absoluut. En nou ja, kijk, als je het hebt over medewerkers, soms vindt er wel zo'n exitgesprek plaats. Maar de vraag is, wie voert dat gesprek? En wat wordt er aan informatie daaruit bewaard? En hoe wordt dat met elkaar vergeleken met medewerkers? Ik bedoel, uiteindelijk is het ook gewoon analyse uitvoeren. En vaak, hoe groter het bedrijf en hoe meer klantverlies je hebt, zijn die analyses wel op orde. Maar op medewerkersniveau niet. Ja, als jij een exitgesprek hebt met je manager, maar de manager is de reden waarom je weggaat, ja, dan gaat dat nooit.
Een exitgesprek vind ik ook iets heel ingewikkelds. Want eigenlijk moet je altijd weten waarom een medewerker weggaat.
Ja.
En het liefste heb je dat een medewerker weggaat omdat hij zijn doelen heeft bereikt binnen jouw bedrijf.
Ja.
En dus je moet aan de voorkant al daarmee beginnen. Maar goed, dat is misschien een heel ander.
Dat is waarschijnlijk ook geen één reden. Hè? Net zoals met klanten zijn het is vaak een emmer die vol loopt. En dan is er één moment en dat zegt een klant op een gegeven moment. Nu ga ik vertrekken. Dat is de druppel die de emmer doet overlopen. Daar focussen we dan ons op. Maar er is een reden waarom die emmer vol is gelopen.
Absoluut.
En dat is met HR waarschijnlijk net hetzelfde.
Ja, maar kijken we niet naar. HR die ziet die medewerker als het goed is wel vaker. Of die heeft in ieder geval krijgt meer input over die medewerker dan dat je over een klant ooit kan hebben.
Ja.
Dus het zou makkelijker moeten zijn om daar grip op te houden.
Ja. Maar, want die parallel die is er dus. Want ik heb, kijk, ontevreden klanten. Ik heb ze natuurlijk heel zelden. Hè? Maar ik heb ook wel eens een training. Bijvoorbeeld, ik geef trainingen. En heb je ook wel eens iemand die dan. Ja, mijn eerste reactie is eerlijk gezegd altijd. Toch, ja, het ligt niet aan mij. Hè? Bij wijze van spreken. Is natuurlijk niet goed. Maar dat hoor ik dus ook van jou terug. Veel bedrijven kijken zo naar hun ontevreden klanten. Die willen daar niet induiken. En dat geldt dus eigenlijk ook een beetje voor ontevreden medewerkers. Je ziet in de praktijk dus, je zou zeggen, in theorie zou je met zo iemand in gesprek moeten gaan en op zijn minst daar informatie uit moeten ophalen van, joh, waarom is dit nou misgelopen? Maar in de praktijk gebeurt dat dus
niet. Nee, dat is niet. Ik vind eigenlijk, je moet weten waarom. Je moet al weten waarom het misloopt. Want het kan niet zo zijn dat een medewerker van de een op de andere dag tegen jou zegt, ik ben niet gelukkig meer hier. Ik wil een andere baan. Of zelfs, ik heb een betere kans gekregen. Ik ga weg.
Ja.
Eigenlijk zou je dat al moeten weten vanaf het begin.
Ja.
Waar wil jij naartoe? Kunnen we dat met elkaar bereiken? Zo nee, dan moet je het elders zoeken. Dan werken we daar naartoe. Dus dan weten we dat jij over 2 jaar naar buiten gaat. Want dat is jouw volgende stap.
Ja.
Heel logisch. We vieren een feestje als je weggaat. Want we hebben het samen bereikt.
Ja.
In plaats van een exitgesprek. Joh, waar is dit nou fout gegaan? Zou je eigenlijk een gesprek moeten voeren met, nou, dat hebben we goed gedaan met elkaar. Of, het is toch jammer dat het niet is gelukt. Blijkbaar is de match jou en dit bedrijf niet goed genoeg. Dus ik hoop dat je ergens anders veel meer plezier hebt.
Ja.
Maar het moet nooit een verrassing zijn. Dat is heel gek.
Ja. Nee, het is een soort, als je zo'n gesprek goed voert, dan gaan mensen ook met een prettig gevoel weg. Ik heb het altijd over dat je met een rode loper wordt binnengehaald. Dan moet je eigenlijk ook met een rode loper
absoluut
weggestuurd.
Ik heb er wel een prachtig voorbeeld van. Moet ik heel even, heel erg.
Oh jee, gaan we zien.
Heel vaak gesolliciteerd in mijn leven. En vaak ook afgewezen. Maar ik heb dus 1 keer gesolliciteerd bij het bedrijf Effectory.
Ja.
En 2-3 rondes of zo. En uiteindelijk gingen ze niet met me door. Kreeg ik een fles wijn thuis gestuurd. Ik heb hem nu in mijn hand met een etiket. Ik lees het voor. Beste Gerben, wij waarderen de energie die je in ons hebt gestoken. Vandaar dit geschenk om je te bedanken. Effectory wens je veel succes met het zoeken naar een toffe nieuwe uitdaging. Vriendelijke groet. Effectory. Dit is een paar jaar geleden. Ik heb die fles nog steeds. Toevallig ook een beetje. Maar het maakt wel inderdaad. He, ik bedoel, ze hadden ook kunnen zeggen, doei, tot ziens, bel niet wij bellen u, bij wijze van spreken, of toeladoki. Maar ze sturen nog even een fles. En dat maakt wel dat ik inderdaad nog steeds fan ben van het bedrijf Effectory, waarvan nu akte.
Ja, en je hebt het verhaal waarschijnlijk al 25 keer verteld. Je hebt net de naam ook 3 keer al genoemd. Wat voor PR heb je dan, als je dat weet te realiseren?
Ja.
Als je zo over je ex-medewerkers praat, of je ex-klanten praat over jouw bedrijf.
Ja, wederkerigheid op een.
Er zijn maar weinig meisjes bij wie ik een blauwtje heb gelopen, waar ik nu nog steeds positief over praat. Terwijl dit bedrijf heeft mij een blauwtje laten lopen en ik ben nog steeds fan. Dus dat idee.
Ja, die controversie of die contradictie die daarin zit, ja, dat maakt het toch wel erg leuk. Ja.
Want je bent retentiemarketeer, jij richt je vooral op ontevreden klanten. Wat zijn nou zeg maar dan do's waarvan jij zegt van, joh, dit is de, als je de 10 geboden mag formuleren, noem eens wat. Waar?
Nou ja, het gaat erom dat je iedereen verantwoordelijk maakt voor die klantverliezen, niet 1 persoon.
Okay.
Want een klant vertrekt niet vanwege 1 reden, maar meerdere redenen. En dus betekent dat het ook door je hele organisatie gedragen moet worden.
Ja.
Maar het zit hem ook in de juiste KPI's. Hè. Is sales bijvoorbeeld net zo verantwoordelijk voor de klantverliezen als dat medewerker die de klantverliezen opvalt?
Oh ja, want hoe kan een KPI dan schade toebrengen?
Nou ja, kijk, als jij in de sales alleen maar acquisitie-KPI's hebt en niet naar gekeken wordt of die klant over 3 maanden, over 1 jaar ook nog steeds klant is.
Mm-hmm.
Ja, dan kan het ook zomaar zijn dat je de verkeerde klant aan het binnenhalen bent, die ook net zo hard weer weggaan. Ik noem dat altijd draaideurklanten.
Ja,
die
precies.
Die gedeelde verantwoordelijkheid is daar wel echt wel belangrijk in.
Ja, dat betreft qua rethinking work, zit daar dus nog een...
Zeker.
Is te winnen.
Ja, en Marieke, als je ook kijkt naar werkgevers, 60% van de bedrijven zeggen dat ze gaan groeien in 2024. En 70% van de bedrijven zeggen dat ze problemen hebben met het aantrekken van personeel. Denk, ja, die cijfers die kloppen ook niet. Zijn ook een soort KPI's.
Ja. Oh, zeker. Ja, maar bij dit soort dingen denk ik altijd. Oké, als jij je werk goed hebt gedaan en mensen goed weg zijn gegaan. Dan zijn dat ook wel weer de loyale ambassadeurs. Ja. Waarom komen ze niet over 3 jaar terug? Misschien hebben ze ergens anders nieuwe skills op gedaan. Hebben ze even ervaren dat het gras niet altijd groener is. Dat geldt voor klanten ook. Soms is het gewoon goed. Ga maar even naar de concurrent. Ga maar even kijken hoe het daar is. Mm-hmm. Het is niet altijd even beter. Maar ik kan het je wel vertellen. Of je kunt het zelf gaan ervaren. Ja. En dat geldt met medewerkers natuurlijk ook. Waarom we niet na een jaar weer terug benaderen. En zeggen van goh. Hey, hoe gaat het eigenlijk met je. En we hebben weer nieuwe mooie kansen. Zie je niet een kans om terug te komen.
Ja. Maar goed. Voorkomen is beter dan genezen. En dat zijn natuurlijk die eerste 2 tips. Want iedereen verantwoordelijk maken. Dat herken ik. Ik was ooit private banker. En was natuurlijk heel erg met die klanten bezig. Maar ja, als mijn klanten van de afdeling administratie een brief kreeg. Waar hij van dacht. Joh, daar lusten de honden geen brood van. Was al mijn goede werk weer voor niks geweest. Dus inderdaad. Het moet breed gedragen worden. Elk customer contact point, zal ik maar zeggen, moet in lijn zijn met die filosofie. Ik hou van mijn klant. Hè? Ja. Dus dat is 1. Tweede, zei je... Oh ja, KPI's. Hè? Ja. Hè? Die moeten ook, maar dat is allemaal nog voorkomen. Wat stel je voor, je zit in een situatie, er is een klant. Die is aan het morrelen, die is ontevreden. Ik weet niet hoe je dat merkt, überhaupt. Maar wat zijn daarin dan de principes waarvan je zegt, die moet je handhaven in dit voorbeeld.
Ja, ik denk dat gewoon überhaupt altijd het gesprek aan blijven gaan. Niet bang zijn voor de klant. Ja. En dat betekent ook dat je gewoon af en toe even hele lastige gesprekken moet durven aan te gaan. Ja,
hoe ga je zo'n gesprek dan aan?
Pak de telefoon op en bel gewoon een keer. Ja, ja, weet je, soms is het echt niet zo moeilijk.
Nee, snap ik. Maar wat zie je? Want ik bedoel, ik moest ook denken in de voorbereiding. Ik ben vorig jaar naar Kenia geweest. Gigantisch veel geld uitgegeven voor een once in a lifetime experience. En die reisorganisatie, ja, plat gezegd, vond ik ruk. Beloofde gidsen van wereldklasse. En ik werd opgezadeld met een hele charmante Afrikaan. Maar die wist echt letterlijk de weg niet. En
dus dat woonde wel op de wereld.
Ja, dat wel. Maar ik vond het echt hard van gebaald. En ook vervolgens daar na afloop dat laten weten. En vervolgens wat ze deden in mijn ogen was lekker jammer joh. Weet je dat?
Ja, gewoon klachten oppakken, maar ook tussentijds. Hè? Ik bedoel, je hebt zoveel meetinstrumenten die kunnen klanttevredenheid meten. Dat is nog altijd lastig, hè? Want we hebben het aan de ene kant over ontevreden klanten en tevreden klanten. Maar daar zit ook gewoon een hele laag tussen. Dat is wat de minder tevreden klanten. En die ga je niet opsporen met dat soort meetinstrumenten.
Nee.
En dat maakt het ook gewoon lastig. Ja, maar dat is ook gewoon proactief klantcontact onderhouden. En dat kan telefonisch, dat kan via sms. Hey, hoe ben je? Hoe gaat het met je? Ben je nog tevreden met onze diensten? Kunnen we wat voor je betekenen?
Ja. Je moet ook wel achter je product staan. Ik kan me niet voorstellen dat dit bedrijf, die reisorganisatie, achter dit product staat.
Ja, ik vind het echt, ja, precies. Het was echt, of misschien, ja, ik weet het ook niet. Ik weet het niet. Ik wil hun naam noemen eigenlijk, maar laten we dat maar niet doen.
Nou, doe dat meestal niet, hè? Want ik hou er nooit zo van als je een bedrijf loopt te bashen of te shamen. Benaderen ze 1-op-1 en daar hebben ze ook veel meer aan.
Precies.
Er is nog steeds aan hun om er wat mee te doen.
In mijn geval vond ik niet dat ze dat heel erg goed oppakten. Want ik had ook graag gewild dat ze gewoon eerst in eerste instantie even hadden geluisterd naar wat ik te zeggen had. En daar een beetje empathisch in waren. Zo toonden ze zich niet. Dat is wel wat je... Maar dat denk ik ook van, dat weet toch ieder mens dat je dat moet doen met een ontevreden klant. Maar kennelijk gaat het heel vaak mis.
Het is nog steeds niet leuk om dat te doen. Hè? Nee. Ik bedoel, je moet wel even geconfronteerd worden met dat je het ergens niet goed hebt gedaan.
Ja.
En dat is ook waarom ik zeg dat het niet werkt als je een exitgesprek hebt met je manager. Want dat is vaak daar in de relatie die niet lekker is.
Ja.
En dat betekent dat je even erboven moet gaan staan. Even jezelf van dat bedrijf loskoppelen of even van je product. Zeker als je meer de directeur-eigenaar bent.
Ja.
Loskoppelen. En wat zegt die klant nou eigenlijk?
En wat voor goud haal je daar dan uit als je dat doet als organisatie? Als het gaat om klanten. En dan wil ik zo meteen weer terug naar medewerkers. Maar Britten, klantenmarketeer of
een aantal dingen. Je weet ook waar het misgaat. Hè? Wat kun je de volgende keer doen? Moet je in dit geval nog wel met deze gids samenwerken? Of moet je je product anders verkopen? Want dan zit misschien wel ook in het acquisitie. De belofte die je vooraf hebt gemaakt, trekt een bepaalde klant aan. Als je die belofte niet waar maakt. En dan ga je continu hetzelfde riedeltje krijgen. En dan
dit
ga je
precies, verbeteren. Precies werving.
Ja, vertel.
Ja, tuurlijk. Je doet een belofte aan een medewerker. Je maakt bepaalde afspraken bij de voordeur. Ja. En ze komen binnen. En die afspraken die zijn ergens verdwenen. Letterlijk verdwenen. Niemand heeft ze ergens opgeschreven. Of er wordt niet naar op gereflecteerd. Nou, eigenlijk zou je dit dus elke keer in een open gesprek moeten bespreken. Hè? Openheid, transparantie en openstaan voor feedback. Ook negatief. Ja. Als iemand zegt, nou, dit team, jij zei dat we samen gingen werken aan X, maar dat komt helemaal niet van de grond, dan moet je daar wat aan doen. Want ja. Anders is die kandidaat of die nieuwe medewerker weg.
In die zin zit er ook wel een parallel wat dat betreft tussen retentiemarketing inderdaad en werving. In de zin dat ook die KPI's, als een recruiter moet ik ook een KPI hebben. Misschien dat mijn Absoluut. Medewerker over een jaar nog steeds tevreden is, ja, bijvoorbeeld.
Maar kwalitatief werven, dat is een van de belangrijkste dingen. Anders kan je wel 100 man binnenbrengen, maar als ze binnen een paar maanden weer weg zijn, heb je er ook niks aan.
Ja. Ja, en dan is kapitaalvernietiging. Dan ben je echt gewoon raven ja. naar de zee aan het dragen. Dat is gewoon zonder van je geld.
Inderdaad. En de focus zit daar ook bij bedrijven nog steeds niet op. Zowel je kandidaat bij de hand nemen als je nieuwe medewerker of je medewerkers echt bij de hand nemen. We zoeken allemaal in randvoorwaarden. En dat is bij, denk ik, commerciële wereld ook zo. We zoeken het allemaal in randvoorwaarden. Meer, nieuw projecten. Maar kijk gewoon naar je medewerker. Praat ermee.
Ja, en weet je, een klant die blijft levert nog altijd meer op dan een klant die weggaat. En dat betekent misschien soms dat je ook wel even een pijnlijke beslissing moet nemen en zegt van nou, dan gaat een klant naar een lager product of een minder product of minder frequentie ja. of whatever. Maar
of ontslaaien.
Ja, 0 euro verdienen is 0 euro verdienen. Hè? Ja. Als je wel nog 50 euro kan verdienen, dan heb je toch wel 50 in je pocket.
En dat geldt voor klanten, maar voor medewerkers kan ik me ook voorstellen. Absoluut. Een ingewerkte medewerker is altijd nog goedkoper dan weer een nieuwe werven, weer inwerken. En allemaal moeilijk en ingewikkeld.
Vervanging kost, nou, enorm veel geld.
Ja, dus hou ze. Ik zou je ook graag willen houden. Maar ja, we zijn door onze tijd heen met Berit Spoelstra. Expert in retentiemarketing. Met eigen bedrijf Freelancer of the Year. Eigen bedrijf bij Berit. Dankjewel dat je bij ons wilde zijn. En wilde meedenken over wat kunnen we leren van retentiemarketing qua klanten. En hoe kunnen we dat inzetten om onze medewerker te behouden. Marieke, we zijn er weer doorheen.
Yes, was heel leuk. Dank je, Berit.
Heel leuk.
Elke dinsdag om 10 uur schuiven experts uit het bedrijfsleven aan bij Gerben van Driel van Businesswise. Zij delen er hun kennis, hun learnings, waarmee jij je werkdag verder kunt. Businesswise experts luister je live op Nieuw Business Radio, in je favoriete podcast-app of op businesswise.nl.